Dit is Dichter bij de Schrijver, een podcastserie van de Kneep en Biblioplus over schrijftalenten in de regio Land van Kuik en Maasduinen. Deze keer ga ik, Marco van der Plassen, in gesprek met Suzanne Willems. Suzanne maakte in 2018 een zeer verhelderend en origineel prentenboek over de ziekte Alzheimer. Het boekje, met de speelse titel Het huis in je hoofd, is inmiddels toe aan de vierde druk. Welkom, Suzanne.
Dankjewel.
Hey, alvorens tot de kern van ons gesprek te komen, dat is dus jouw prentenboek, wil ik eerst graag stilstaan bij twee dingen. In de eerste plaats hoe je ertoe gekomen bent. En in de tweede plaats wil ik ook daarna iets in het kort zeggen over de geschiedenis van ons brein. Mm-hmm. Omdat ik denk dat mensen die over dit onderwerp het een en het ander te horen krijgen, het wel leuk vinden hoe het met die historie van het brein zit. Ik zal het heel kort doen, maar ik vond het zelf interessant toen ik het las. Goed, dat wetende, jij kunt jezelf helaas misschien ervaringsdeskundige noemen.
Ja.
Want hoe is het gekomen dat je dat zo, want zo is het eigenlijk gekomen dat je dat boekje gemaakt hebt. Hè?
Ja, nou, ik ben jarenlang mantelzorgster geweest van mijn moeder. Mijn moeder had Alzheimer. Al op jonge leeftijd kreeg zij die diagnose. En mijn kinderen waren toen nog klein.
Wat is jong?
Basisschoolleeftijd. De jongste zat op de kleuterschool of ja, groep 1, 2.
Ja, ja. En jouw moeder was?
Mijn moeder was halverwege 50 toen er allerlei rare dingen gebeurden. En in eerste instantie kregen we ook niet meteen die diagnose.
Hey, rare dingen is klinkt raar, hè?
Ja, nou, ze werd steeds achterdochtiger. Ik kan wel een voorbeeld noemen. Ik had bijvoorbeeld mijn verjaardag, ik was jarig. En ik had iedereen een mailtje gestuurd. Nou, welkom vanaf 2:30. En mijn peetoom, waar ze goed contact mee had, die zouden dan 's avonds komen. Had ik ook wel tegen haar gezegd, van ja, goh, kijk maar wanneer je komt. Dan kom je twee keer, het is allemaal prima. Maar blijkbaar was ze dat dus vergeten. En had zij in haar hoofd dat ze de middag moest komen. En ze kwam dus 's middags op bezoek, allemaal prima, heel gezellig gezeten. En 's avonds ging plots de telefoon, want toen zag ze dus, want ze woonde dicht bij mij in de buurt, mm-hmm. dat mijn peetoom op bezoek was, belde ze op waarom zij niet mocht komen.
Aha.
Allemaal van die rare dingen,
raar, ja.
Ja, die je niet kunt plaatsen. Dat je denkt van, hoe kan dat nou? Ze was altijd, ze kon gewoon binnenlopen, er was helemaal geen, ja.
Dat was een van de eerste keren dat je dat merkte?
Nou, er waren wel, ja, meer dingen. Ze kwam vaker binnenlopen en dan vertelde ze hetzelfde verhaal. En
oh,
er was geen interesse meer naar mij. Ze vroeg bijvoorbeeld ook niet naar hoe het met de kinderen ging. Ze was heel erg met zichzelf bezig. En er waren natuurlijk al wel tekenen, aangezien ik mijn werk ook veel te maken heb met mensen met dementie, waren wel veel tekenen, maar dan dacht ik steeds van nee, ik zie het niet goed en ik neem mijn werk mee naar huis. Of ik wilde het denk ik gewoon niet zien.
Het is moeilijk, hè? Als je ook in de werksfeer, want daar komen we zo nog even op.
Mm-hmm.
Jij werkt in het Pantijn Maasziekenhuis mm-hmm. en daar doe je, vertel even misschien.
Ik werk daar op de afdeling medische psychologie. Daar ben ik psychodiagnostisch medewerkster. En daar doe ik voornamelijk de neuropsychologische onderzoeken en bij mensen met een hersenletsel, mensen met de ziekte zoals dementie of het vermoeden ervan, in ieder geval Parkinson, MS, een TIA, een herseninfarct, noem maar op.
Ja.
En wat doen wij dan? Ik neem testen af om te kijken hoe gaat het met het brein. Dus hoe gaat het met je geheugen? Hoe gaat het met de aandacht? Hoe is je woordenschat? Kun je makkelijk woorden oproepen? Kun je twee dingen met elkaar afwisselen? Kortom, een beetje van hoe gaat het daar in die bovenkamer? Daar wordt gekeken.
En als je dat dan beroepsmatig, als je daar zo mee bezig bent, dan is het best lastig. Dan wil je het inderdaad misschien een beetje ontkennen.
Ik denk dat de fase is geweest. Dat ik zelf voor mijzelf te beschermen nog gedacht heb, nee, ik zie het niet goed en ik neem mijn werk mee naar huis en ik moet het loslaten. Maar ja, op een gegeven moment ontkom je er niet meer aan.
Nee, als het erger wordt. Maar wat denk je dan? Want dat is ook voor anderen misschien van belang. Van als je dan denkt van, goh, ja, het is het niet in het begin. Hè? Wat dacht je dan? Wat je moeder had? Want het klopt toch niet helemaal.
Nee, nou, ik ben ermee naar de huisarts geweest. Ik had een soort, ze noemen dat zo'n mooie niet-pluisgevoel.
Ja.
Ik ben eerst zelf naar de huisarts geweest. Daar al besproken. Wel duidelijk aangegeven bij mijn moeder van, goh, ik ga naar de huisarts, maar ik ga het ook over jou hebben, zodat ze wist van...
Ook dat wel.
Ja, heb
dat is gezegd. Prima, allemaal open.
Ik denk, juist, ik open, dat vind ik het fijnste.
Ja.
En zo is eigenlijk het balletje aan het rollen. En zo is ze bij de neuroloog terechtgekomen. Ja. En toen heeft het nog een aantal jaren geduurd voordat we de diagnose kregen.
Een aantal jaren?
Ja, want eerst dacht men aan, je hebt het gewoon te druk. Er is sprake van een depressie.
Ja.
Met medicijnen gingen ze naar huis.
Eventjes, beroepsmatig, zo gaat het vaak, hè?
Zo gaat het vaak. Vooral als mensen op jonge leeftijd klachten krijgen. Ja. Alhoewel er steeds meer oog voor is. Want ze zeggen wel, het komt vaker voor op jonge leeftijd. Ja. Maar ik denk dat er steeds meer oog voor is.
Ja, ja. Ja, dat is, ze was nog maar in de 50 toen dat gebeurde. Je had schoolgaande kinderen.
Ja.
En dan heb je op een gegeven moment, dan constateer je dat en dan...
Nou, ik wilde eigenlijk heel graag dat mijn kinderen toch graag naar mijn moeder gingen. En mijn moeder was heel onrustig en kon daardoor ooit wel hard roepen. Ja. En welk kind gaat er nu graag naar een oma die tegen hem of haar roept? Schreeuwt eigenlijk. Ja,
ja,
eigenlijk wel. En,
dat was ook al een teken natuurlijk, hè?
Ja, maar toen wisten we op een gegeven moment wel wat er aan de hand was.
Toen wel.
En toen ben ik aan het tekenen gegaan, zo van, ja, hoe leg ik hun eruit? Ik ga het middels plaatjes doen, dacht ik. En dat ze begrepen van, ja, oma kan er niks aan doen. Dat doet ze niet bewust. Ik doe het niet fout of het is goed zo.
Ja.
Maar ja, dat ze er toch naartoe bleven gaan. En ze zijn ook eigenlijk altijd tot het laatst wel mee geweest. Ik ben altijd heel open geweest.
Ja.
En tot het laatst alles hebben ze meegemaakt.
Misschien is nu even het moment dat ik zelf iets wil kwijt, samen met jou wellicht. Want jij bent veel deskundiger op zich. Maar dit is een heel klein stukje geschiedenis over de ontwikkeling van het brein. En toen ik dit voorbereidde, vond ik het toch wel zo interessant. Ik dacht, dat moet ik even kwijt. En dat is misschien voor anderen die luisteren ook interessant. Eigenlijk is de ontwikkeling van ons brein, dat is eigenlijk ontstaan zo'n 500 miljoen jaar geleden. En dat was het onderste stukje van het brein. En dat noemen we... Dat is het onderste stukje en dat is het oudste. En dat is dan zo gegaan dat je eigenlijk daardoor levend wezen bent. Het geeft eigenlijk alleen maar aan dat je kan ademen en dat je hartslagen doet en je bloeddruk enzovoort. 500 miljoen jaar geleden. En dan krijgen we het tweede gedeelte, dat is het middelste stukje van je brein. En dat is rond 200 miljoen jaar geleden ontstaan. En dat regelt eigenlijk de dingen die je niet echt bewust bent, maar die er wel zijn. Een stukje van je geheugen, je emoties, je persoonlijkheid als wezen, laten we het maar zo wezen noemen. Ja, en dan pas 2,5 miljoen jaar geleden, ik vond dat opvallend, dan pas ontstaat dat laatste stukje wat we noemen, een soort kap wat boven het middelste brein zit, de hersenschors, en die regelt ons bewuste waarnemen. En die regelt ook de taal, maar bijvoorbeeld dat je bewust kan waarnemen via je oren, via je ogen, via je mond, tong enzovoort. De neocortex. En nou komen we heel dicht al bij jouw verhaal, want die neocortex, daar zit een linker hersenhelft en daar zit een rechter hersenhelft. En daar zit eigenlijk, daar moet informatie tussen die ene helft, die ordent. Hè, de linkerhelft die probeert ons leven via het brein enigszins te ordenen. Logica, cijfers, woorden. En de andere helft die is bezig met de creativiteit. Ja, zwart-wit gezegd.
Ja.
Hè, de verbeelding, nou ja, in ieder geval het ruimtelijk inzicht zit daar ook in. Maar dat gaan we nou niet, dat is te ingewikkeld.
Mm-hmm.
Maar het is wel een linker- en een rechtergedeelte en die moeten samenwerken.
Mm-hmm.
En dat gebeurt bij mensen die gaan lijden aan de ziekte van Alzheimer niet. Dan is er een verstoring tussen die linker- en die rechter hersenhelft.
Ja, maar in mijn boekje maak ik niet zozeer het onderscheid tussen de linker en de rechter hersenhelft. Nee. Daar maak ik eigenlijk meer het onderscheid in. In je hersenen zit voor iedere functie, voor dat je kan bewegen, dat je kan zien, dat je kan horen, dat je kan ruiken, waarnemen dus, praten, zit in een bepaald gebied in dat bovenste deel van je hersenen. Ja. En het voorste deel van je hersenen is voornamelijk bezig met het plannen en het coördineren. Dat beschrijf ik eigenlijk meer in mijn boekje, dat die op de vaste plekken zitten, want daar zitten ze ook. En van daaruit communiceren met elkaar.
Ja, het voorste gedeelte, ja, ik heb dan gelezen, is het niet het linker gedeelte eigenlijk?
Nee, het is eigenlijk vooral het voorhoofd eigenlijk meer.
Prefrontaal?
De prefrontale cortex.
Oké. Want we zitten nou komen we aan jouw boekje toe. Want jij wist dit natuurlijk, min of meer. En je dacht van, hoe kan ik nou dat ingewikkelde proces, zoals het bij ons in het brein gaat, hoe kan ik dat voor onder andere mijn kinderen uitleggen? En toen heb je iets verzonnen. En je bent gekomen tot een mooie titel. Eerst over die titel, het huis in je hoofd. Hoe moet ik dat zien?
Zonder je hersenen kun je niet functioneren. Je hersenen stuurt je hele lichaam aan. Dus vandaar het hoofd. En ze zitten zo mooi... ze zitten eigenlijk niet, ze zitten ingepakt in je hoofd. En zo ben ik eigenlijk te spontaan gekomen, het huis in je hoofd. Ja.
Ja, je moest iets hebben wat in je hoofd zat.
Ja.
Toen kwam je op het huis.
Ja.
En in het huis zitten allemaal kamertjes.
Ja, kamertjes, dat klopt. Ik heb de functies die je met je hersenen hebt, zoals het zien.
Het bewustzijn dus.
En het zien en het horen en dergelijke. Daar heb ik voor ieder gebied een vriendje van gemaakt. Bijvoorbeeld een vriendje oog. Daar heb ik getekend een oog met beentjes en armpjes en een mondje. In ieder geval dat het ook echt een wezen is, zal ik maar zeggen.
Want het tekenen is essentieel, de beelden zijn essentieel hè,
ja,
in dit
de
boek.
Beelden,
het is een prentenboek.
Ja,
hè?
De tekst ondersteunt de beelden.
Juist.
Dus ze zijn wel echt samen nodig met elkaar.
Ja.
En voor ieder gebied heb ik dus vriendjes getekend. Een oog, een oor, een mondje en een spier... Noem maar op, voor alle gebieden. En voor de voorkant heb ik een stuur getekend, omdat die wat meer bezig is met de planning. En die dus zorgt dat de signalen die je door je van je lichaam krijgt, zal ik maar zeggen, dat die op de juiste manier stuurt. Zodat je niet helemaal gek wordt in je hoofd, dat niet alle prikkels en signalen die je krijgt
tegelijk
binnenkomt.
Ja.
Want dan zou je helemaal gek worden.
Ja. En dat stuur, want dat is eigenlijk de basis, hè?
Dat zit aan de voorkant in je hoofd, het voorhoofd, waar we net heel even over hadden.
En je noemt het stuur, en omdat het ook bericht, omdat die het reguleert, het stuurt.
Juist.
Het
juist,
aanstuurt.
Juist. De planner, zullen we maar zeggen. Ja.
Ja. En dan stuurt hij dus aan dat in al die kamertjes, dat daar de juiste berichten komen.
Juist. Die zijn met elkaar verbonden door zenuwen. Maar ja, ik vond het een beetje lastig woord voor een kinderboek. Dus ik heb er draadjes van gemaakt.
Ja.
En door middel van draadjes sturen ze berichtjes. Dus denk bijvoorbeeld aan je computer en je stuurt een e-mailberichtje weg. Bij mij, dat is dan heel letterlijk.
Nu?
Zo gebeurt het eigenlijk ook in je brein.
Ja.
Dus, en die draadjes lopen door heel je lichaam, van het topje van je tenen en je vingers tot in je brein. Dus overal zitten die draadjes.
Ja. Maar ja, ik vond het dus, daarom wou ik eventjes die geschiedenis vertellen. Ik vond het zo leuk dat is nog niet zo lang, hè? Dat, relatief dan, hè? Ja, 2 miljoen jaar is ook lang, maar ik bedoel, het is wel het laatste stukje geweest.
Er wordt nog steeds heel veel ontdekt van wat wij met
ons brein
kunnen.
Niet.
Nee. Daar wordt echt iedere dag opnieuw onderzoek voor gedaan.
Hersenwetenschappers zijn nog, ook in deze ziekte overigens, hè?
Ja.
Dus toen kwam het idee om, en niet alleen het idee, toen heb je dus dat getekend. Maar op een gegeven moment gaat het fout, hè?
Ja, nou,
want dit moet gebeuren, er moet iets aangestuurd worden.
Ja.
Maar dan?
Maar nou ja, bij Alzheimer is het zo. Nou ja, bij iedereen in het brein worden stofjes aangemaakt.
Ja.
Stofjes die nodig zijn voor die berichtjes en voor bepaalde dingen te reguleren. Maar bij Alzheimer is het zo dat het stofje niet wordt opgeruimd. Of in ieder geval, er blijft te veel achter in je brein.
Het plakt een beetje samen, dacht ik.
Ja,
het verstoft.
Het verstoft, het blijft liggen. Er wordt zoveel gemaakt dat op een gegeven moment de draadjes vol komen te liggen. En ook de kamertjes waar de mens, die poppetjes die ik dan getekend heb, inwonen. Dus die gebieden, komt vol te liggen met stof. Op een gegeven moment werkt de draadje niet meer goed. Het gaat stuk.
Wat ook bij andere dingen in het leven is, hè? Van als er te veel stof opkomt of als het te oud wordt. Dan
wordt het breekbaar. En dat gaat geleidelijk aan. Want in eerste instantie lukken dingen nog wel. Want dat draadje is niet in één keer pats stof erop en meteen stuk. Maar die verbinding uiteindelijk gaat die helemaal stuk en dan lukt iets niet meer.
Ja.
Dus. En vandaar dat je ook een beetje een wisselend beeld kunt zien. Dat het ene moment iets nog wel gaat en op het andere moment niet. Dan is dat draadje al wel aan het slijten. Maar het komt nog, ja, dan kan er nog informatie door, maar het komt niet altijd door.
Ik denk dat heel veel mensen dat wel weten. Dat ook met, tenminste bij mij wel, met vergeten is. Met vergeetachtigheid, van dat je ineens die naam niet meer weet. Bij mij is dat niet dat ik nou meteen aan Alzheimer denk, maar vergeten is wel iets wat er al heel gauw een rol speelt.
Maar bij iedereen is dat wel hoe ouder je wordt, je brein wordt ouder, dus je gaat ook terug uit. En dat is bij iedereen. Ja. Alleen als je een ziekte hebt, gaat het een stuk sneller.
Ja.
Ja.
Maar als je vergeetachtig bent, is het dan ook een beetje verstoft? Als je alleen dat element hebt, want dan komen we zo op van wat Alzheimer heeft natuurlijk heel veel symptomen. Hè? Wat zijn de symptomen van Alzheimer?
Daar zit nog een verschil tussen. Als je het op jonge leeftijd krijgt, verloopt het net wel anders als dat je het op oudere leeftijd krijgt. Op oudere leeftijd speelt vaak de vergeetachtigheid meer op de voorgrond. En op jonge leeftijd zijn het gewoon net wat andere dingen. Wat ik er straks al zei, ze kunnen wat meer achterdochtig doen. En het geheugen wordt dan ook wel minder. Hè? Want mijn moeder ging verhalen vaker vertellen. Dus dat zijn eigenlijk wel een beetje de symptomen. Maar ze kunnen ook op een gegeven moment de weg niet meer goed vinden. Niet
ruimte
goed,
en plaats.
Juist. Mijn moeder kon al in de supermarkt verdwalen, bij wijze van.
Ja, ja.
En als het nog steeds verder vordert, dan gaat je de motoriek. Dat ligt er ook aan waar die stof zich nestelt, zal ik maar zeggen. Ja. Dus, maar je motoriek wordt minder. Alles gaat er uiteindelijk steeds minder worden. Het zicht. Ja. Je waarneming, hoe kijk je? Het kan best zijn dat je ogen het nog wel zien, maar dat je brein het anders waarneemt. Ja. Dus je waarneming, je schrijven, je tekenen, je het horen, alles kan minder worden.
Ja. Ja, wij noemen dit nu Alzheimer, maar eigenlijk is het. Alzheimer is een vorm van dementie.
Ja.
Hè?
Ja.
Er zijn wel 50 vormen van dementie, alleen dit is verreweg.
Dit is de meest voorkomende vorm. Ja. Dementie is een paraplu, zal ik maar zeggen. En dan kun je zeggen van aan ieder balijn, of hoe noemen ze ze mooi, die ijzertjes
die paraplu.
Daar hangt net een ander ziektenaampje, zeg maar. Zijn. Dan is het beeld net wat anders.
Vasculair
of Lewy body.
Ja.
Of,
met mooie namen, maar die zijn.
Frontotemporaal.
Die staan niet voor iets moois, hoor.
Nee, ze staan niet voor iets moois. Maar het is bij allemaal is het dat het teruguit gaat, je brein sneller teruguit gaat dan een normaal proces.
Ja.
Maar allemaal de ziekte, dan is het symptoom net iets anders. Of dan begint het anders. Ja. Of dan.
En dat heeft iemand ontdekt en dan zo heeft het die naam ook gekregen.
Juist. Want je hebt ook vormen van dementie waar het karakter voor het eerder verandert. Je persoonlijkheid.
Maar dat gebeurt ook vaak, hè?
Ja.
Ook bij Alzheimer.
Ja. Ja,
dat je gewoon. Op een gegeven moment lukt het dus niet meer. Maar dan moeten wij uitkijken, heb ik van jou begrepen uit het boekje ook. We moeten die moeder, die mensen, moeten we niet als gek zien.
Nee, want ze kunnen er niks aan doen.
Nee.
Je krijgt die ziekte en daar moeten we mee leren omgaan. Moet ik het zeggen? Er is niks tegen te doen. En ze doet het niet expres.
Nee.
Ik zou zeggen, blijf naar de mensen toe gaan, ook al reageren ze op een rare manier of geven ze een antwoord op je vraag die niet klopt. Of worden ze boos. Of ze kunnen er niks aan doen.
Lukte dat bij jouw kinderen ook?
Doordat ik de uitleg had gegeven, lukte het heel goed. Mijn jongste, die was toen nog kleuter, die zei dan ook altijd: dan ga ik mee naar oma, dan vraag ik een koekje, die eet ik op. En dan vraag ik nog een koekje, want ze weet toch niet meer dat ik dat koekje gegeten heb.
Oh, dat was een voordeel, ja.
Dus ja.
Ja,
en ik vond prima. Ik denk, dan eet jij maar gewoon 2 of 3 koekjes, maakt mij niet uit. Oma is weer even blij dat ze er zijn, want je zag echt, als ze binnenkwamen, dan ging ik kreeg ze echt gewoon een glimlach op haar gezicht. Al was het wel al snel te druk. Kijk, ik heb 3 kinderen en nou, iedereen met kinderen weet wel, kinderen kunnen heel druk zijn. Ja. Als je daar met 3 tegelijk aan komt, is dat gewoon al heel snel druk.
Dat is belastend, hè?
Maar die glimp, daar deed ik het al voor. Mm-hmm. Dat vond ik zo fijn dat ze dan even een geluksmomentje had.
Ja,
ja.
Ja, geloof ik. Hoe moeten wij met deze mensen omgaan?
Ja, ik zou zeggen, gewoon blijven benaderen. Ga daar naartoe. Gewoon op bezoek gaan. En niet te veel vragen. Vraag niet, wat heb je gisteren gegeten? Want dan moeten ze nadenken. Vraag gewoon, heb je lekker gegeten?
Ja.
Dan hoeven ze niet na te denken van, wat heb ik gegeten? Dan is het gewoon ja of nee. En er komt ook vast wel een keer een antwoord dat niet past bij je vraag. Ja, dat is dan
dat
zo.
Dat is dan zo.
Ja. Of mijn moeder kon bijvoorbeeld op een gegeven moment de veters niet meer strikken. Nou ja, prima. Dan zat ik al op mijn hurken en dan had ik ze op een gegeven moment al gestrikt. Als ze het eerst zelf geprobeerd had, denk ik, ja, niet moeilijk overdoen. Hup, bukken, strikken. Kom, we kunnen een stukje gaan lopen, bij wijze van. Blijven benaderen.
Blijven benaderen.
Ja.
En je eigen werkelijkheid eventjes proberen in te zetten voor die ander.
Ja, en ook niet meteen zeggen, nee, dat wat je zegt klopt niet helemaal.
Juist.
Nou ja, dat is dan zo.
Dat is die werkelijkheid, die andere werkelijkheid.
Ja.
Hey, en als je dan dat prentenboek gemaakt hebt, dan hoe heb je dat verder gebruikt? Gebruikt je het ook? Kun je het ook gebruiken bij die mensen zelf?
Ja, nou ja, toen mijn moeder dus overleed, had ik dus die tekeningen. En toen ben ik dus, ik denk, ja, het is zonde om die tekeningen weg te gooien. Toen heb ik het dus laten digitaliseren. Een vriendin van mij is heel handig op de computer, dus die heeft mij geholpen. En daar heb ik tekst bij geschreven. Daar hebben mijn collega's van de medische psychologie in het Maasziekenhuis ook mee gekeken. Van, nou, het moet ook wel een
klopt
beetje duiden.
Het, is het klopt, even,
juist. Ja. Dus en toen heb ik het heel aan een geriater laten zien. Een geriater is een arts voor
ouderen.
De ouderen. Ja. Dus die houdt zich ook heel veel bezig met deze ziekte. Die gaf ook al gelijk aan van, nou, printen. Dus ik heb hem toen ook geprint. Het is gedrukt. Laten drukken. En op de vraag of het ook voor de mensen zelf gebruikt wordt, antwoord is ja. Want mijn doel was eigenlijk voor kinderen, maar het wordt dus door veel meer mensen gebruikt als alleen kinderen. Zo nemen oudere verpleegkundigen of dementieverpleegkundigen, of net hoe je ze noemt, het zijn de verpleegkundigen die de mensen thuis begeleiden. Die lopen het hele proces mee als je de diagnose hebt gekregen. Die nemen de boekjes ook mee om uit te leggen wat de patiënt heeft. Dus wat die persoon heeft, of aan de familie uit te leggen van, nou, dit is er aan de hand.
Ja.
Dus dat vond ik eigenlijk ook wel een heel mooi compliment.
Leuk,
toen ze aangaven van, nou, wij nemen het gewoon mee.
Het is een extraatje,
in ons werk.
Hè?
Ja, ja. Maar het is ook naar heel veel naar instellingen met een verstandelijke beperking.
Ja.
Hebben ze het ook? Ja, want die mensen kunnen ook dementie. Iedereen kan het. Iedereen kan Alzheimer krijgen. Dus en daar gebruiken ze die boeken ook. En
de eenvoud van het uitleggen via het boekje.
Dus ik vind het eigenlijk, ik gaf het uit voor kinderen en het doelgroep bleek veel breder te zijn. Dat vond ik eigenlijk wel heel mooi.
Komt er een vervolg?
Ik heb van allerlei ideeën in mijn hoofd, maar of er nog een vervolg komt, dit is nog even de vraag.
Ja, Suzanne, we hebben het nou natuurlijk steeds over het boekje gehad. En we hebben het er nog over, want ik wil heel graag dat je een stukje voorleest. Dan kunnen de mensen ook de eenvoud van de taal horen. Ja, het is moeilijk, het is een prentenboek, dus ze zien het niet. Maar misschien het lezen en het tempo is duidelijk, denk ik.
Oké. Okay. Nou, dan dat wil ik wel doen. Dan begin ik ergens wel middenin. En dat is een stukje waar ik begin, waar ik net heb uitgelegd dat de vriendjes waar we het in het interview over hadden, hè, dat die in hun kamertjes samenwerken door die draadjes. en het stuur die het aanstuurt. En dan leg ik middels een soort stripverhaal, plaatjes, uit hoe die samenwerking dan eigenlijk verloopt. Ja, daar begin ik dus halverwege.
Gewoon om een indruk te geven.
Ja. Nou, ondertussen stuur ik veel meer berichtjes door de draadjes naar mijn vriendjes. Bijvoorbeeld naar mijn vriendje Mond. Zo weet jij al heel snel dat wat je ziet een bloem heet en kun je het ook zeggen. Je kunt de bloem plukken doordat ik een berichtje naar mijn vriendje Spier heb gestuurd. Je kunt de bloem ruiken doordat ik een berichtje naar mijn vriendje Neus heb gestuurd. Ik probeer alles in goede volgorde te sturen, zodat je niet helemaal gek wordt van al die berichtjes tegelijk. Soms komt het voor dat ons huis niet goed schoon is, net zoals het op jouw slaapkamer ook wel eens een rommeltje kan zijn. Een stofje dat door ons huis wordt gemaakt, wordt niet goed opgeruimd. Ons huis en onze kamertjes raken steeds voller door dat stofje. Dat stofje blijft op de draadjes plakken. De draadjes komen helemaal vol te zitten. De draadjes raken verstopt en gaan stuk. Doordat de draadjes verstopt raken en onze kamertjes steeds kleiner worden, kan ik steeds minder goed samenwerken. Wanneer de draadjes stuk zijn, kan ik helemaal niet meer samenwerken met mijn vriendjes. We zijn ziek. Deze ziekte heeft een naam. Zij heet de ziekte van Alzheimer. De ziekte heet zo omdat de dokter die het teveel aan dat stofje heeft ontdekt, meneer Alzheimer heet. Helaas heeft de dokter nog geen medicijn gevonden dat ervoor zorgt dat ons huis, onze kamertjes en de draadjes niet meer verstopt raken met dat stofje. Iedere dag opnieuw doet de dokter onderzoek naar een medicijn tegen de ziekte van Alzheimer.
Ja, wat mij opvalt als je zo leest en als je het, je hoort het dan ook, dat het niet zo somber is. Het leest licht. En het is een zwaar iets, maar op deze manier is het toegankelijker.
Ja, nou, het is ook een kinderboek.
Juist, ja. Zo moet het ook.
Ja, wat ik eigenlijk ook, we nu niet verteld hebben, is... ik lees zo mooi voor dat de dokter nog geen medicijn gevonden heeft tegen de ziekte. En dat is dan ook de reden dat een deel van mijn opbrengst wordt gedoneerd aan de Stichting Alzheimer Nederland. Want ik hoop dus dat er heel snel iets gevonden wordt tegen deze verschrikkelijke ziekte.
Heel mooi. Mooi dat je een boek hebt gemaakt. En mooi dat er ook nog een stukje donatie naar de Alzheimer, Stichting Alzheimer.
Mm-hmm.
Heel mooi. Waar is het ei te koop, Suzanne?
Het is eigenlijk te koop in bijna alle boekhandels in Nederland en België. Maar ik heb ook een website, www.hethuisinjehoofd.nl.
Het huis in je hoofd.
Ja, en daar kun je het bestellen. Dus en het ligt in het Maasziekenhuis, in het Grand Café noemen ze dat. Dat is het cafeetje vooraan waar je koffie of thee kan drinken. Daar ligt het ook.
Ja.
Kun je het ook kopen.
Heel mooi. Dit was, denk ik, Het Huis in Je Hoofd met Suzanne Willems. Dankjewel, Suzanne.
Graag gedaan.
En veel denkkracht voor een volgend boek.
Dankjewel.
Dit was weer Dichter bij de Schrijver. De podcast van BiblioPlus en De Kneep. Techniek Hans Vermeulen. En wil je reageren? Mail naar info@dekneep.nl.